Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst van de GKV en de NGK. En ook degene die nu meeluisteren of meekijken, van harte welkom. Deze dienst zal worden geleid door dominee Van der Velde. En we beginnen de dienst met een gezongen votum, Psalm 121. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
De bedoeling was dat we Psalm 121, het eerste vers, niet gezang in de zin, maar Psalm 121. Is dat heel moeilijk om dat erop te zetten? Nou, dat geeft mij de gelegenheid om u ook eventjes allemaal welkom te heten. En fijn dat u er bent. En we beginnen dus met een gezongen votum. En dat is Psalm 121, het eerste vers. Dan zal ik de groet uitspreken en in antwoord daarop zingen we dan uit Psalm 32, vers 1 en vers 3. Nou, kijken of het nu lukt. Jawel. Nou, anders doen we nog gewoon het votum zoals jullie het gewend zijn. Met het gezongen votum. Ja, zullen we dat doen? Mag ik u ook namens die Heer begroeten met deze woorden. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van de Heer Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de grote koning van alle koningen. Amen. bidden om de leiding en zegen van de Heer over deze dienst. In het gebed wil ik toch ook weer denken aan Alkmaar en aan de familie Grevenink. Ook al hebben u daar wellicht vanmorgen ook al bij stilgestaan. Maar ik ben wel erg onder de indruk geschokt door wat daar is gebeurd. En ik denk dat we daar best ook twee keer voor kunnen bidden. Zullen we bidden en vragen om Gods zegen. Heer, we komen u danken dat we over u mogen spreken en zingen als een verlosser en als een schuilplaats. In alle omstandigheden bent u altijd bij ons. Wij danken u ook dat u de grote bron van zegeningen bent. Velen van ons konden genieten, Heer, van vakantie, van de zon. En we danken u voor het goede dat u ons geeft, dat wij mogen leven in een land van welvaart en overvloed. Heer, we danken u ook dat het deze week weer is gaan regenen. Niet alles verdort en dat er een eind komt aan die bedreiging van bosbranden en zo. We danken u, Heer, dat we mogen leven in een land waar het ook vaak groen is. Heer, we danken dat we vandaag hier bij elkaar mogen zijn. Om ook ons te verkwikken aan die groene weide van uw woord, van uw spreken tot ons. En we bidden als u spreekt dat we uw stem mogen verstaan. Dat we in dat licht ons leven ook mogen bijstellen. Wij komen tot u, Heer, als de Almachtige God. Als een liefdevolle vader die ons kent. En we bidden dat we in uw licht ook weer opnieuw gevormd mogen worden. Aangeraakt mogen worden. We bidden het voor onszelf, Heer. We bidden het ook voor hen met wie wij verbonden zijn. En we denken vandaag het bijzonder aan de mensen in Alkmaar, in de kapelkerk. En we denken aan de familie Grevenink. Die ze moeten leven met dit vreselijke bericht over de dood van dominee Grevenink, die verongelukte in Zwitserland. Wees zijn gezin nabij, Heer. Zijn vrouw, Herma, hun 4 kinderen. Heer, hoe ze verder moeten, hoe ze moeten leven met dit, begrijpen wij niet. We hebben er ook eigenlijk geen woorden voor. Maar we willen het wel voor u brengen. Ik bid ook om kracht en troost en moed om verder te kunnen gaan. Ook voor die gemeente, voor al die kerkjes in Noord-Holland, met wie we ons verbonden weten. En zo komen we u toch danken, Heer, dat u een God bent die in alle omstandigheden erbij bent. De goede dagen, maar ook in de kwade dagen. En hoe we hier ook zitten, hoe we ons voelen, of we dankbaar en blij zijn, of dat wij bezorgd zijn en verdrietig. Heer, wij komen voor u staan zoals wij zijn en we bidden of u ons wil bemoedigen en troosten en ons mee wil trekken in een nieuwe week. Wij danken u voor uw goedheid, wij prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen. Twee weken geleden, toen stond ik hier ook en toen heb ik gepreekt over dit boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen. Wellicht waren sommigen van u er niet. Ik heb ondertussen, ben nu bezig met de derde preek vandaag daarover. En de eerste keer hadden we het over de jongste zonen. Vandaag wil ik het nu hebben specifiek over de oudste zonen, de gelijkenis van de Heere Jezus. En ik herinner u nog even eraan dat de gelijkenis van Jezus begint, dat de aanleiding dat hij deze trits van 3 gelijkenissen in Lucas 15 vertelt. De aanleiding is dat tollenaars en zondaars naar hem kwamen luisteren. Maar dat het is eigenlijk zondige mensen die Jezus opzoeken. Maar dat er dan de belangrijkste theologen van die tijd, de fariseeërs en schriftgeleerden, die zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen, in die eerste 2 versen. Zo staat dat daar. En die gelijkenissen vertelt Jezus dan als antwoord daarop. En met die gelijkenis willen hij dan eigenlijk zeggen van: ja, nou, ik ben nou juist gekomen voor die zondige mensen. Ik zoek dat wat verloren is. Daarom staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling ook boven: de zorg voor wat verloren is. Wij spreken dan traditioneel over de gelijkenis van de verloren zoon, als we het hebben over Lucas 15. Maar er zijn er 2 verloren zonen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die oudste zoon er aan het eind wat nog wat meer verloren bijstaat dan de jongste die aan het feest vieren is. En over die oudste gaat het dus vanavond, en daarom lezen we alleen het laatste gedeelte van Lucas 15 vanaf vers 25. Is er ook iemand die zich heeft voorbereid om dit te lezen vanavond? Nee, dan zal ik het zelf doen. Goed. Lucas 15 vanaf vers 25. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Muziek en gedans, omdat de jongste zoon was thuisgekomen en die vader had hem verwelkomd. En die had gelijk het gemiste kalf laten slachten. En die zei: laten wij eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Dus die oudste zoon die hoort had, vers 26. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden het toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Hierover gaan wij zo met elkaar nadenken. Eerst willen we nog zingen uit gezang 481 in het liedboek van de kerken. O grote God die liefde zijt, vers 1 en vers 2. Na de verkondiging dan zingen we de volgende de twee versen uit dit mooie gezang. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik voel mij wel verwant met de oudste zoon. Ik ben ook de tweede uit een gezin van 9. Tot mijn 20ste ben ik eigenlijk nooit op vakantie geweest. Terwijl mijn ouders wel op vakantie gingen met de jongere kinderen. Want wij moesten altijd melken. En we moesten altijd kalveren voeren. We waren altijd druk bezig op het boerderij van mijn ouders. Zo heb ik mijn vakanties altijd doorgebracht. En ik kan me niet herinneren dat ik voor mijn 20ste ooit op het terrasje heb gezeten. Of zomaar geld verspilde. Het moest altijd nuttig besteed worden. We hadden het niet zo breed. En een groot gezin. En waren eigenlijk altijd aan het werk. En daarom voel ik me wel verwant met die oudste zoon. En hoe hij reageert op de terugkomst van de jongste. De oudste zoon, die wellicht aan het eind meer verloren erbij staat dan de jongste. Terwijl de jongste zoon door zijn ouders wellicht wat verwend werd. Vrij onverantwoordelijk omging met, met het bezit van zijn ouders. Was die oudste zoon altijd verantwoordelijk. Hij wist van aanpakken. Hij werkte altijd hard. Hij is ook de opvolger. Hij zegt dan ook in vers 29... Al zoveel jaren ben ik in uw dienst. Nog nooit heb ik uw geboden overtreden. Nog nooit heb ik iets gedaan wat u niet wilde. Hij had zich altijd volop voor de zaak ingezet. Zoals zijn vader dat wilde. Het lijkt erop dat hij ook de opvolger is geweest. Daarom moet hij zich wel erg geërgerd hebben toen het jongste broertje vroeg om een stuk van het bezit. Waarschijnlijk ook landerijen. Het is waarschijnlijk dat de helft van het bezit verkocht moest worden. Dat ook een stuk van de grond verkocht moest worden. Dat de koeien weg moesten. Die zoon die deed daarmee zijn vader verdriet, maar wekte ook de woede op van zijn broer. Een stuk van het bedrijf, notabene met zweet en bloed en tranen opgebouwd, werd zomaar verkocht. Omdat het verwende ventje weg wilde. En het verkwanselde, terwijl hij zelf er het minste waarschijnlijk aan had bijgedragen. En daarna jarenlang horen ze niks meer van hem. En nu na jaren bandeloosheid komt hij dan terug als een berooide zwerver. En wat doet die dwaze vader? Haalt hem gelijk binnen. Doet of hij een prins is. Alsof het niet erg genoeg is dat hij hun geld en hun bezit verkwanseld heeft. Nou, je kunt je voorstellen de verontwaardiging en de boosheid van deze oudste zoon. Het is niet geheel onterecht. Op het schilderij van Rembrandt, wat de aanleiding is dat nou en deze gelijkenis toelicht in zijn boek. Op dat schilderij zie je die oudste zoon aan de zijkant ook een beetje afstandelijk bijstaan en heel kritisch toekijken. Hij was altijd thuis gebleven om het werk op te knappen. Dat zijn oude vader eigenlijk niet meer kon doen. Maar nu zit hij vol wrok en boosheid. Veel oudste zonen, die heel plichtsgetrouw zijn, die altijd hebben gehoorzaamd, die zijn toch in hun hart ergens wat jaloers op de jongeren. Die voor hun gevoel worden voorgetrokken, die meer vrijheid krijgen, die soms gemakkelijker weten te ontspannen. Genieten van het leven is voor oudste zonen niet zo gemakkelijk. Je hebt dan al snel het gevoel dat je je plicht verzaakt, dat je iets aan het verspillen bent. De oudste zoon staat mokkend buiten, wil niet meedoen aan het feest om zijn broer. Zoveel jaren heb ik hem uitgesloofd, nog nooit heb ik een geitenbokje van u gekregen om met mijn vrienden feest te vieren, zegt hij. Verkwisting en verspilling, dat waren aan hem niet besteed, het was hem vreemd. En misschien kon het ook wel niet. Misschien had ze het financieel best moeilijk gehad door het vertrek van die broer, die toch een deel van het bezit had meegenomen. Maar nu komt hij niets nut thuis en gelijk wordt het beste kalf van stal gehaald en geslacht. Nou, dat gevoel kun je ook wel eens hebben, datzelfde gevoel van verongelukt, van boosheid kun je ook wel eens hebben. Als er uitgebreid wordt gebeden voor sommige mensen in de kerk die aan de rand zitten, die nog vrij nieuw zijn en nooit iets bij hebben gedragen. Terwijl jouw chronische krachten, waar je al die jaren mee loopt, waar je zo je hebt ingezet voor de kerk, nauwelijks worden benoemd en er nauwelijks oog en hart voor is. Zulke gevoelens zijn dus begrijpelijk. We zijn ook wel logisch. En tegelijkertijd deugt het niet. En daarom vertelt de Heere Jezus het. Die gelijkenis van deze verloren zoon, of je zou beter kunnen zeggen van de barmhartige vader, dat is niet een echt verhaal. Deze mensen hebben nooit bestaan. Ze bestaan alleen in de fantasie van de Heere Jezus. Er is geen oudste zoon, er is geen jongste zoon. De bedoeling van Jezus is dat wij in hun schoenen gaan staan. Hij heeft het over ons. Het moet dichtbij komen. Veel plichtsgetrouwe, hardwerkende, nette, vrome oudste zonen en dochters hebben een kritische geest. En veel kerkgangers, en vooral gereformeerde kerkgangers, hebben dat ook. Ze maken hun eigen braafheid de norm en de maatstaf voor anderen. Misschien hebt u ook wel gedacht, waarom is het zo leeg? Waar zijn die anderen? Waarom verzaken ze hun plicht om hier te zijn? Misschien dat je wel soms ook, voordat de dienst begint, al kritisch in de kerk zit. Als je naar de liturgie kijkt, of als je bepaalde veranderingen opmerkt, of als er een bepaalde mededeling wordt gedaan. Wanneer er aandacht of zorg is voor mensen op wie je eigenlijk neerkijkt, kan er zomaar jaloersheid en boosheid en wrok in je opkomen. Allemaal heel herkenbaar. Het is ook de bedoeling, het is de bedoeling van Jezus, dat wij in de schoenen van deze jongen gaan staan. Dat we onszelf erin herkennen. Er is veel onvrede, juist ook bij hele fatsoenlijke en vrome kerkmensen zoals u en ik. Ernst en toewijding, die horen bij ons geloof, maak je ook zwaar op de hand. Veroordelend tegenover de lichtzinniger levensstijl van anderen. Die je dan als oppervlakkig uitlegt. Zulke oudste zonen trekken zich soms terug in een eigen rechtvaardigheid. Zonderen zich af en kijken laatdunkend op de vrolijke feesten en vieringen van anderen neer. De verwijtende, jaloerse woorden van de oudste zoon drukken eigenlijk een diepe onvrede uit. Ik heb eigenlijk nooit gekregen wat ik ontvang, wat ik verdiende. Ik heb alles helpen opbouwen, moest altijd zelf knokken, altijd aanpakken. Maar het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Er is een duistere, kritische negativiteit. Een neiging in ons die leidt tot onvrede, tot geklaag. En een klagend mens is zelden aantrekkelijk. En eigenlijk weet je dat wel en baal je er zelf ook van. Maar je raakt daardoor nog meer in een isolement. Je gaat nog meer, je voelt je onbegrepen. Je voelt je veronachtzaamd, afgewezen. Je gaat nog meer mopperen. En komt steeds verder in een put van zelfbeklag. En van duisternis, van wrok. Zelfs het positieve dreig je negatief uit te gaan leggen. De wrok van de oudste zoon maakt hem gewoon boos. Gewoon boos over de feestvreugde. Hij weigert naar binnen te komen en mee te doen. Een kritische geest en zelfbeklag, dat isoleert je ook. Het vervreemdt je van anderen. Het is een soort zelfgekozen gevangenis. En daarom wil die brave oudste zoon niet eens meer binnenkomen en meedoen met het feest. Hij wil het verhaal, het bekeringsverhaal van zijn broer niet eens horen. Zo dood vooroordeel werkelijke communicatie. Het vervreemdt ons van elkaar als broeders en zusters in Christus. En de Heer Jezus vertelt dit dus niet als mooie verhaaltjes die in de lucht hangen. Nee, hij richt zich eigenlijk rechtstreeks tot ons. En hij richt zich ook rechtstreeks tot die fariseeën en schriftgeleerden. Die zo stonden te morren aan het begin van dit hoofdstuk. En die zeggen, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Met die opmerking, die man, bedoelden ze de Heer Jezus. En ze zeggen eigenlijk, als hij omgaat met dat soort lui, dan zal er van hemzelf ook wel niet zoveel deugen. Dan, als hij wil profiteren van hun uitbuiting, want die tollenaars, dat waren natuurlijk belastinginners die te veel belasting inden. Als hij daarvan wil profiteren, dan is hij zelf niet veel beter. Zij zouden nooit op bezoek gaan en nooit eten met dat soort mensen. En in zijn antwoord laat Jezus zien dat hij eigenlijk juist is gekomen voor de zieke mensen. Dat hij een arts is die het zieke zoekt. Maar wrok en hoogmoed belemmeren de fariseeën om te zien dat er achter van die woorden van de Heer Jezus ook een stuk bewogenheid zit en een stuk liefde zit. Hun eigen gereden, misplaatste vroomheid, dat leidt er uiteindelijk toe dat ze een poosje later ook bij Pilatus staan en zeggen, kruisig hem, kruisig hem. Plichtgetrouwheid en opoffering, dat is belangrijk voor een christen. Het is een kenmerk van ware discipelen. Maar het kan ook doorslaan. De duivel kan het ook verkeerd gebruiken in je leven. En hij kan je dan zelf tot zijn pion maken. En dat gebeurde met deze fariseeën en schriftgeleerden. En wanneer het in de kerk, wanneer plichtsgetrouwheid en ijver in het koninkrijk van God, wanneer het leidt tot negativiteit en tot een kritische geest, tot wrok en arrogantie, dan is er iets fout. Dan gaat er iets grondig mis. Lijken wij soms niet op deze oudste zoon? Sommigen van ons lijken op de jongste zoon. Maar soms lijken wij ook op de oudste zoon. Het antwoord is ja. Niks menselijk is ons vreemd. Het confronteert ons met onze ware armoede. Dat wij gebroken, zondige mensen zijn. Zelfs onze beste motieven, die zijn soms toch nog onzuiver. Wanneer we het goede doen, dan ligt kwaad op de loer. Wantrouwen en jaloezie kleuren zomaar onze houding tegenover elkaar. En dat gebeurt ook in de kerk. En het dood meeleven en waarachtige bewogenheid. Oprechte verontrusting kan ook een enorme bron van ergernis en bitterheid worden in je hart. Waardoor je van de gemeente van Christus vervreemdt. Wanneer het ons van elkaar verwijdert, wanneer het ons vervreemdt van het lichaam van Christus, dan is het fout, dan is het mis, dan is het gewoon zonde. De duivel zal alles doen om dat soort zonde, om dat soort wantrouwen aan te wakkeren in de gemeente. En hij slaagt er maar al te vaak in. Maar de vader geeft het niet op met zijn verloren zonen, niet met de jongste en ook niet met de oudste. Die vader, die komt in vers 28, toch weer, het is 29, toch weer naar buiten. En die tracht hem te bedaren. De vader roept op tot mildheid, tot verdraagzaamheid. Hij leert je om ruimhartiger te zijn. Hij wil ons verlossen van wrok, van negativiteit, van boosheid, van ontevredenheid. Romeinen 5 vers 5 zegt dat hij zijn geest in onze harten wil uitstorten. De geest van liefde, de geest van vrede. Daar kun je om bidden. Om dat mogelijk te maken kwam de Heer Jezus op aarde. En stierf hij voor al onze zonden. Zijn eerste woorden tot zijn discipelen na de opstanding waren steeds vrede. Shalom, zei u. Vrede met God. En vrede met onze medemensen. Dat ligt binnen het bereik waar de Heer Jezus onze koning is. Daarvoor is het nodig dat wij ons bekeren. Bekering is niet alleen die basisbekering van dwaalwegen die nodig was voor de jongste zoon. Bekering is ook nodig elke dag opnieuw voor de verwijdering van die kleine vossen die de wijngaard van de Heer bederven. Die ondermijnende gevoelens van wrok, van jaloersheid, van negativiteit, van kritiek en ergernis die ons van elkaar vervreemden. Dat is evengoed zonde die beleden en verwijderd moet worden. Want de kerk van Christus is in onze tijden, vooral in ons land, ook zeer verdeeld geraakt. Wij gereformeerden hebben daar nogal wat aan bijgedragen en doen dat nog altijd. Het zit in onze genen. Er is in kerkelijke kringen nog altijd veel wantrouwen, wrok, jaloezie. Daarom staan wij buiten onze eigen muren ook niet zo gunstig bekend. Een beetje als kritische muggenzifters. Wie durft te zeggen dat dat niet meer het geval is? Dat we er zelf geen deel aan hebben. Dat we er vrij van zijn. Luisteren vooroordelen kleuren zomaar onze band met elkaar. Ondermijnen de eensgezindheid en de saamhorigheid. Ze verlammen de gemeenschap der heiligen. Ze doven het werk van de geest. De letter van de wet, de letter van Gods woord, handhaven wij. Maar de geest van liefde daarachter, die vergeten we soms. Gods woord gebruiken we zomaar weer als een stok om te slaan. En op basis van vooroordelen stokt het gesprek met elkaar. Er is geen werkelijke ontmoeting, geen open houding meer tegenover elkaar. Er vormen zich blokken, die zich tegen elkaar verzetten, elkaar verketteren. En de kleinste veranderingen in de kerk kan dan de aanleiding zijn tot ergernis. Wanneer je zo in de kerk zit, wanneer je zo gaat kijken, dan is een mededeling of een ander lied of muziekinstrument een verbouwing. Dat kan al de aanleiding zijn tot ergernis. En dat kan zo ver oplopen dat je je terugtrekt. Dat je niet meer wil feestvieren, dat je niet meer wil vieren met die mensen. Dat je een andere kerk gaat zoeken zelfs. Reken maar dat de duivel daar als de kippen bij is en dat hij lacht in zijn vuistje. En verhuis je met je kritische instelling naar een andere gemeente, dan kom je vaak terecht bij andere mensen die ook diezelfde kritische instellingen hebben. En binnen de kortste keren is het weer mis, want je neemt wel jezelf mee met die instelling naar die andere gemeente. En daarom, geliefde broeders en zusters, daarom mag en moet het niet zo blijven. Wanneer deze schoen je past, dan moet je hem ook aantrekken. En dan dienen wij ons te bekeren. Want het mooie van deze gelijkenis van de Heere Jezus is nou juist dat er een open einde is. De Heere Jezus vertelt niet hoe het afloopt. Niet met die jongste zoon, niet met die oudste zoon. Want er is geen oudste zoon en er is geen jongste zoon. Het zijn fictieve personen. Het gaat over ons. Wij bepalen hoe het afloopt. In ons eigen leven, in onze eigen kerken. De Heer Jezus houdt ons met deze gelijkenis een spiegel voor. Een kritische, verwijtende houding kan je leven zomaar gaan beheersen. En kan je geloof volledig gaan ondermijnen. Je kunt volharden in een houding van gemopper. En daardoor een boze zuurpruim worden. Onaantrekkelijk voor anderen. Zonder getuigenis. Maar dat is niet nodig. In het huisgezin van God, die de gemeente is. Onze hemelse Vader houdt van al zijn kinderen. En hij blijft aan je trekken en hij doet dat ook vandaag. En hij zegt, kind, mijn jongen, mijn dochter, je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, dat is al van jou. Alles wat er nog over is. Daarvoor stuurde hij de Heer Jezus op aarde. Hoogmoed en trots zijn misplaatst altijd, want we moeten het allemaal van Gods genade hebben. De oudste zoon voelt zich tekort gedaan, maar hij beseft niet hoe rijk die werkelijk is. Zelfs zijn boosheid, zijn bittere verwijten, worden door de Vader begroet met mildheid, met acceptatie. Geen bestraffing, maar een verwijzing naar de hechte relatie. Kind, je bent altijd bij mij. Je bent van mij. Alles wat ik heb, dat is van jou. Met deze gelijkenis dringt de Heer Jezus er daarom bij ons op aan om alle wantrouwen en wrok en hoogmoed los te laten. Hij zet ons als het ware ook terug in de kring van Gods gemeente, daar waar we horen. En hij dringt er bij ons op aan om elkaar in liefde te accepteren en te aanvaarden. Voel je ook wel eens onbegrepen? Voel je ook wel eens aan de kant staan? Voel je ook wel eens verwaarloosd? De oudste zoon werd door het koesteren van die gevoelens een buitenstaander in zijn eigen huis. Zelfzucht zit er uiteindelijk achter. Vervreemd hem zelfs van zijn eigen vader, van zijn barmhartige vader. Het maakt hem steeds bozer en ontevredener. En dat kan nooit de bedoeling zijn in de kerk en in het koninkrijk van God. Kritiek, afgunst, achterdocht, wrok, dode, liefde, vergeving, vreugde. De vrucht van de geest. Het is een duivelspiraal. Die alleen kan worden doorbroken door de genade van de Heere God. En daarvoor kwam de Heere Jezus op aarde. Daarvoor stierf hij ook aan het kruis van Golgotha. Niet alleen maar voor die zonde van de jongste, maar ook voor de hoogmoed van de oudste zonen. Om verlost te worden van dat soort gevoelens en van die klem, om daarvan verlost te worden, moet je verlost worden van duistere macht en duistere gevoelens. Het kan wanneer je je overgeeft in de armen van de barmhartige Vader. Ook uit deze verlorenheid wil de Heer Jezus ons verlossen. Met zijn Heilige Geest. Er zijn twee dingen nodig voor zo'n bekering, voor zo'n verlossing. In de eerste plaats dankbaarheid. Dankbaarheid dat je opnieuw gaat beseffen wie je werkelijk bent in Christus. Hoe rijk wij zijn in Christus. Al het mijne is al het jouwe. zegt de hemelse Vader tegen ons. De Heer Jezus heeft het voor je verdiend. Je bent een geliefd kind van God. Je hoeft daar niks voor te doen. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Wij moeten ons weer verheugen in wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. We moeten elke dag opnieuw dat toch weer koesteren en daaruit leven. En niet blijven kniezen over teleurstellingen, over veranderingen. Dus sta op. Kom uit die duistere, kritische hoek. Ga ook de feestzaal binnen. En voel je weer één met je broers en zussen. Geniet van Gods weldaden. Het eerste wat nodig is, is dankbaarheid. Het tweede wat nodig is, is vertrouwen. Vertrouwen, geloof. Wees ervan verzekerd dat de Heer God ook jou accepteert. Dat hij je in de feestzaal wil hebben. Duistere stemmen zeggen tegen ons dat we minder waardig zijn. Dat we ons ongelukkig moeten voelen. Dat we achtergesteld worden. Maar de stem van de Vader roept ons allemaal naar binnen. In zijn vaderhuis. In Christus bekleedt hij ons met feestklederen. De feestklederen van het heil. Geloof en vertrouwen kan daarom dat gevoel van onbehagen overwinnen. Het kan je positiever laten kijken naar je omgeving. Naar je broeders en zusters. En daarmee verkondigt de Heer Jezus hier het hart van het evangelie. Een geweldig evangelie, want heel onze verlorenheid droeg Christus. Van het begin tot het einde, heel ons leven. Hij is onze vrede. Zijn liefde, zijn genade smeden tussen ons een bloedbad, een bloedband die niet verbroken kan worden door de listen van de tegenstander. De Heer Jezus nodigt ons uit om dat elke zondag weer in het vaderhuis dankbaar te vieren. Dus laten wij feest vieren. Blij zijn, want we hebben daar alle redenen voor. Amen. Laten we danken en bidden in ons gebed. Willen we ook bidden voor asielzoekerskampen van Stichting Gave die in Lunteren de komende tijd beginnen. Laten we bidden. Heer onze God, in de eerste plaats willen wij u danken omdat wij uit uw woord horen hoe groot uw zorg is voor ons, voor alles wat verloren is. Van tijd tot tijd zijn we allemaal verloren in deze wereld en dwalen wij van u af. En wij danken dat u ons altijd blijft zoeken, dat u naar ons blijft omzien, dat u ons niet loslaat. Dat de Heer Jezus daarvoor is gekomen als de ware oudste zoon. Dat hij ons als verloren broers en zussen steeds weer opzoekt en wil redden. We bidden Heer dat wij door uw liefde bezield mogen worden. En dat onze gemeenschap, onze kerken plekken mogen zijn waar bewogenheid en liefde en ruimhartigheid en verdraagzaamheid heersen. Waar we tegelijkertijd Heer heilig willen leven met uw woord. Waar we ook elkaar omarmen. En waar ook plek is Heer voor gebrokenheid. Help ons zo oog en hart voor elkaar te hebben. We danken dat u ons samenvoegt in uw gemeente. Uw huisgezin. U brengt ons samen. U maakt ons één. U hebt ons handen gegeven. Niet alleen om ze voor onszelf te gebruiken, maar om ze naar elkaar uit te steken. Zegen met uw geest het werk van onze handen. Heer, u hebt ons ogen gegeven om te kunnen genieten van alles wat u hebt gemaakt. Geef dat we met onze ogen ook elkaar zien staan. Dat we niet jaloers kijken naar wat de ander heeft en ik niet. Leer ons te kijken met de ogen van de Heer Jezus. Zegen met uw geest van liefde. Zodat wij zien, zoals u het doet, vol genade en ontferming. Heer, u hebt ons monden gegeven om te spreken over uw grootheid, over uw liefde. En niet om alleen maar onszelf voorop te scheppen over onszelf, maar ook om elkaar op te bouwen, elkaar te troosten. Help ons, Heer, om zo elkaar te dienen. Om elkaar niet te kwetsen en niet met kletspraat of gerollen rond te gaan. Help ons met uw geest wanneer wij spreken. Heer, u hebt ons oren gegeven om te kunnen luisteren naar elkaars verhalen. Leer ons goed naar elkaar te luisteren. Schenk ons uw geest als wij horen. Zo komen wij tot u, onze hemelse Vader. Regeer in ons midden als de koning van de kerk, als onze hemelse Vader. En laat de Heer Jezus werkelijk onze Heer zijn. Want u hebt ons voeten gegeven. Niet om elkaar te vertrappen of elkaar te schoppen, maar juist om achter de Heer Jezus aan te gaan, in zijn voetstappen. Help ons zo achter u aan te komen, dichtbij, veraf. Wees met alle die nog onderweg zijn, breng ze veilig terug. Ontfermt u zich, Heer, over heel onze wereld. Wees ook met hen die u niet kennen in onze omgeving. We bidden u zegen voor de kampen van Stichting Gave die beginnen. Wilt u ook geven dat daar mensen u mogen vinden, Heer. Mensen die vervreemd zijn van hun eigen omgeving hier komen om een schuilplaats te zoeken. Dat ze ook u mogen leren kennen als de ware schuilplaats. En help ons ook zelf, Heer. Mensen daarin de weg te wijzen. Geef dat onze gemeenschap, onze kerk ook plekken mogen zijn die openstaan. Waar mensen iets proeven van uw aanwezigheid, van uw liefde. Ga met ons mee in de week die voor ons ligt. En stel ons op de plek waar u ons gesteld hebt op, tot de zegen. En help ons zo, Heer, achter de Heer Jezus aan te komen, met u te wandelen, elke dag. Laat ons leven zijn, tot eer van uw grote naam. We bidden het uit genade, in de naam van Christus. Amen. Is er nu nog gelegenheid voor het geven van uw gaven? Dat is voor de steunbiedende kerken. Kerken die onze hulp nodig hebben, kleine kerkjes vaak, overal in Nederland. Daarna zingen wij ons slotzang. En dat doen we met het lied over de wederkomst van Jezus, wanneer Jezus zal heersen overal op aarde en alle mensen hem zullen erkennen als de Heer. Jezus zal heersen als de zon, gaat om de grote aarde om. Uit gezang 281 in het liedboek van de kerk, dan zingen we het 1, 2 en 3 En na de zegen het vierde vers, het gezang 281. Ontvang de zegen van de Heer, die we willen beamen met het vierde vers van dit gezang. De Heer, de levende God, hij zegene je en beschermen je. Mogen de Heer over je glimlachen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat over je verheffen en je geven vreugde, vrede. Amen.